Nou, dit is natuurlijk wel een prima opening. Ik weet niet of ik dat nog een invallende gedachte krijg om er dan vervolgens weer 2-1 van te maken. Maar dat zien we dan ook wel weer. Goed, allereerst wil ik de organisatie heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging over dit onderwerp. Het is een onderwerp wat mij al jaren boeit. En waar ik met name de afgelopen maanden wat extra tijd in heb kunnen steken. Ik heb de lezing onderverdeeld in een aantal hoofdstukjes, zou je het kunnen noemen. Dat een beetje als een leidraad om vast te houden waar ik ergens zit, denk ik dan maar. Want soms denk je, ja, een verhaal van een uur, houdt iedereen dan nog wel vast waar je ergens in je verhaal zit. Dus eerst een stukje historische ontwikkeling, ook bij mezelf. Dan, waar zat ik nou eigenlijk mee? Wat hield mij bezig? Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een aantal theoretische uitgangspunten, Bijbelse uitgangspunten. Dat koppel ik dan weer aan een stukje praktijkervaring en kom dan afrondend tot ja, zeg maar een aantal ankerpunten die ik dan voor mezelf hanteer. En vragen mogen gesteld worden met alle genoegen, want ik heb niet de indruk dat het een verhaal is wat af is of zo. Er zitten zoveel elementen in en er is zoveel in te leren dat ik iedereen ook zelf wil uitnodigen van harte om straks gewoon vragen te stellen. En als ik het antwoord niet weet, is er allicht een ander die het wel weet. Goed. Als eerste wil ik dan toegaan naar de historische ontwikkeling. Een beetje mijn eigen gang die ik gemaakt heb. Het is alweer, denk ik, 14 jaar geleden dat ik het bekende boekje van Wil Derksen, Een levensregel voor beginners, las. En in diezelfde periode las ik ook het boek van Stephen Covey met als titel De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Het is altijd leuk om even vragen te stellen. Wie van u heeft een van beide gelezen? Oké, nou, mooi. Beide boeken gaven mij in ieder geval heel veel stof tot nadenken. Ik ervoer het ook wel als de betere boeken rond leiderschap. En ik heb er echt wel heel veel gezien. Maar toch gaven die boeken mij onvoldoende handvaten of ankerpunten bij lastige dilemma's. Toen dacht ik, ja, maar hoe hanteer je nou dilemma's? En veel boeken over leiderschap gaan met name over je gedrag en over je handelen. En dat is ook waardevol, dat is ook goed. Maar juist bij meer ethische vragen zitten er veel meer, zeg maar, kanten aan een medaille die je met dat soort boeken niet zo heel makkelijk kunt wegen. En de gedachte die mij onder meer bezig hield was, waar vind ik nou een gefundeerde Bijbelse beschouwing over leiderschap die dan niet komt uit de Romeinse traditie van de Benedictijnen, die ook niet komt uit het mormoondenken van Covey, want dat zit achter Covey, en die mij wel helpt bij het afwegen van dilemma's. De jaren daarna hebben zich diverse ankerpunten bij mij ontwikkeld. Maar dat was eigenlijk allemaal een beetje onsamenhangend. Het was gewoon niet af. En tot mijn genoegen, en dat was natuurlijk gepland, kreeg ik na mijn vertrek bij het RD, bij de EMG, tijd om juist hierover na te gaan denken. En laat nou de organisatie van de Haemstede-conferentie mij bellen met de vraag, wil je iets over leiderschap vertellen? Toen dacht ik, nou, daar moet ik even over nadenken, want ik vind het een mooi onderwerp, maar het is ook een moeilijk onderwerp. Maar goed, ik heb een heleboel maanden om daarover na te denken. Dus toen heb ik uiteindelijk toch maar ja gezegd. Dus ik heb de afgelopen maanden met heel veel genoegen tal van publicaties doorgenomen. En zo heb ik het wel ervaren, met vallen en opstaan door al die jaren en net dat stuk theorie erbij een gedachtenlijn ontwikkeld. Dus ik wil wel heel graag benadrukken hier dat ik niet ervaar dat ik de wijsheid in pacht heb, dat ik het niet weet of zo. Want er zijn genoeg verantwoordelijken op belangrijke posten die daar ook over nadenken. Maar het is wel goed om daar samen over na te denken, omdat de dilemma's die ik straks zal schetsen ook in de kerk voorkomen. En hoe hanteren we dat dan met elkaar? Tijdens mijn zoektocht van de afgelopen maanden kwam ik ook een co-referaat tegen van professor Baars. En ik weet niet of hij er is vanmiddag. Niet, hè? En hij heeft een lezing gehouden in 2014 voor leidinggevenden van het Horenbeek en Lodestein. En in die bijeenkomst was ook professor Wil Derksen aanwezig. Die hield een betoog over spiritueel leiderschap. En er is iets heel moois wat Baars dan zegt bijna het eind van zijn lezing. Dan zegt hij, ik citeer, eigenlijk ben ik onder de indruk van wat Derksen bedoelt met dienend leiderschap of leiderschap in deemoed. Hij fundeert dat vooral in de kloosterregels van Benedictus. Dat is zeker terecht. Mijns inziens mag op dit punt echter dieper en breder doorgevraagd worden. En dan zegt hij de volgende zin, hè? Wat zijn de Bijbelse kwalificaties voor een authentiek, dienstvaardig leiderschap? En, zegt hij weer als vraag, in hoeverre is de lijn van Calvijn over het leven van een christen met nadruk op verloochening van onszelf, het kruisdragen en het perspectief op de eeuwigheid hier door te trekken en te concretiseren. Dus dat kwam ik tegen en ik had zoiets, nou, dit is mijn oude vraag. Dus hij is eigenlijk heel actueel, ook al was het toen 2014... En daarom heb ik mijn verhaal de titel meegegeven. Wat is nou onderscheidend leiderschap? Dus geen dienend of spiritueel of wat dan ook. Wat maakt leiderschap nu juist op grond van de Bijbel onderscheidend? En we hebben natuurlijk heel veel overeenkomsten met leidinggevenden die geen christen zijn. Noem maar dingen als integriteit bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal algemene dingen. Maar toch moet er vanuit Bijbels perspectief meer zijn. En ik was ooit op een bijeenkomst, een aantal jaren terug, zo'n volle zaal zo'n beetje, waar iemand voor in de zaal zei, wie kan mij vertellen wat nou specifiek christelijk leiderschap is? Ik voelde me net zo onbehagelijk als iedereen in de zaal, want wat zeg je dan? En dat hadden we allemaal wel een beetje, natuurlijk werd er gereageerd, hè, maar toch wel iets van, hoe zit dat dan? Nou, dus dat zijn, tegen die achtergrond ben ik met dit onderwerp bezig. En als ik dan dat doorvertaal naar wat is dan een beetje mijn probleemstelling, wat is nou de vraagstelling, waar loop je nou tegenaan als je daarover nadenkt? Wat voor dilemma's zijn er nou die moeilijk zijn? En ik noem er gewoon een paar en u kunt ze met tal van anderen natuurlijk ook aanvullen. Vraag 1 voor mezelf was altijd, hoe zwaar mag nou een misstap zijn om iemand op staande voet te ontslaan? En na hoeveel tijd mag zo'n collega dan weer terugkomen in de organisatie? Of als ambtsdrager? Kun je iemand voor altijd afrekenen, laat ik het maar zeggen. Nou, ik kom daar straks nog een keer op terug. Tweede vraag waar ik vaak mee worstelde was, soms was er een ernstig meningsverschil, waarbij dat leidde tot een aantal energievretende rechtszaken. En dat was heel makkelijk op te lossen door maar heel veel geld te geven. En dan was het probleem wel over. Maar ja, wil je dat? Een ander punt is, en dat komt ook wel wat dichter bij de kerkelijke situatie, is ik heb heel wat vergaderingen meegemaakt waar iemand, waar we met 14 mensen of 16 mensen aan tafel zaten. En, nou laat ik nou maar bij u beginnen, hè. En u zegt iets, ja, daar komt hij dan. En u zegt iets moois, iets theologisch dierbaars, hè, noem ik het maar. En uw buurman zegt, ja, dat klinkt toch wel heel mooi. Nou, dat val ik bij. En ik doe er ook nog een schepje bovenop. En de buurman daarnaast die zegt, ja, tjonge jongen, zeg je, dit is zo goed. Ik zet dat nog een beetje aan. Nou ja, tegen die tijd dat je bij nummer 8 bent, ja, dan is dat natuurlijk helemaal geharnast. En wie heeft dan nog het lef om er tegenin te gaan, omdat er toch iets niet goed gaat? Nou, dat vraagt wat van jezelf. Hoe doe je dat dan? Doe je dat wel? Doe je dat niet? Wat is wijsheid? Daar moet je ook wel een beetje jezelf voor over hebben. Een vierde punt is, er worden best wel veel zaken toegedekt onder ons die gewoon niet goed zijn. En wat is dan het belang van onze eigen kring? En hoe ver strekt dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Laatste voorbeeld is, de RD Media Groep was natuurlijk een identitaire organisatie met een brede achterban. Maar u kunt ook een gemeente hebben die breed is. En hoe ga je nou om met die breedte in een gemeente? Met de flanken? Nou, er zijn ook tal van vragen over. En dat ook nog eens een keer in een seculiere wereld, in een veranderende wereld. Hoe pak je dat dan op met al die groepen binnen een gemeente? Dus samenvattend, wat maakt mijn persoonlijk leiderschap, of het leidinggeven als kerkenraad, dat specifiek bijbels bij al deze afwegingen? Welke andere keuzes maken we nou die afwijken van het algemeen humanitaire oogpunt? En wat helpt mij nou als leidinggevende om tot weloverwogen bijbelse keuzes te komen? Als eerste wil ik met u toe naar een aantal bijbelse uitgangspunten. Daar gewoon eens over nadenken. Dat is zeker niet compleet of afgerond. Dat past ook niet in de tijd die ik hier heb. Maar er is wel iets fundamenteels in wat ik graag met u wil delen. En bij de doordenking van die bijbelse uitgangspunten heeft bij mij met name Filippenzen 2, de eerste 11 versen, door de jaren heen altijd heel veel betekend. En met name in de vers 5 tot en met 9, daar staat dan heel diep inhoudelijk, en ik noem het echt zo, en ik lees de tekst maar even voor. Een aantal mensen bladeren even, dus ik wacht even. Daar staat dan, te beginnen bij vers 5, van dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Je zou dus heel samenvattend kunnen zeggen, nederigheid is eigenlijk een eigenschap van God zelf. En dan kom ik opnieuw bij professor Baas. En hij zegt, ik citeer hem weer, deze gedachte uit Filippenzen 2... is het waard om met betrekking tot spiritualiteit en leidinggeven onder ons verder ontwikkeld en krachtiger gepraktiseerd te worden. En hij voegt hieraan toe over ontlediging. Dat, zegt hij, dat is een door en door bijbelse gedachte die wellicht in onze gereformeerde gezindte te veel is ondergesneeld onder de vlokken van dogmatisering van de leer en systematisering van het geestelijk leven. Ik kan de tekst nog wel een keer mailen. Maar het inhoudelijk is, hij zegt daar natuurlijk wel iets. Toen dacht ik, nou, als die er nou is vanmiddag, hè, dan vraag ik hem of dat hij dat dan ook nog eens verder uit wil werken. Want daar ben ik best wel heel erg benieuwd naar. Wat hij daar nou achter ziet en hoe dat dan in elkaar steekt. Ik ben ook geen theoloog. Maar ik vond het wel heel indringend wat hij daar zegt. Goed, opvallend is dus het woord nederigheid. Het ontledigd worden van onszelf. En in de Bijbel worden nederige, en als ik het goed heb nagetrokken, dat is het Hebreeuwse woord ana, zeg ik dat goed? N-A-N-A-W. Ook aangeduid als zachtmoedige. En in Psalm 10, vers 17 staat dan, Heere, gij hebt de wens van de zachtmoedige gehoord. Gij zult hun harten sterken, uw oor zal opmerken. En het mooie is dat de kanttekeningen dan zeggen, aanhalingsteken, nederige, die door Gods hand en het middel van kruis verootmoedigd zijn. Dit is een aanmerkelijke titel van Gods kinderen, die door zijn Heilige Geest wedergeboren, vernederd en onder het juk van zijn geboden zijn gebracht. Het zijn dus zaken die alleen maar in een leven met Christus worden geleerd, kernzaken. En een andere tekst, en er zijn heel veel voorbeelden, waar het over zachtmoedige, nederige gaat, is Psalm 25, vers 9. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Daarbij zegt de kanttekening, het woord recht of oordeel schijnt hier verklaard te zijn door Gods weg als volgt, gelijk ook elders door Gods recht zijn woord en lering verstaan wordt. Anders zou men dit mogen vergelijken met Jeremia 10, vers 24. Alsof de profeet zei, God zal de zachtmoedigen met oordeel, en dat is dan met reden, maat en overleg in alles gunstig en vaderlijk regeren. Dus daar zitten notities in die leidinggeven ook raken. Daar zit toch wel grondtonen in. Dus de Bijbel prijst nederigheid aan als levenswijze en als levenshouding. En dan te beseffen, en dat is genade, dat wij in hoogmoed zijn gevallen. Onze oerzonde is gewoon hoogmoed. En dat staat haaks op nederigheid. Hoogmoed die verkleefd is aan ons bestaan en ook dagelijks de kop opsteekt. In ieder geval bij mij. Dat was nederigheid. Naast nederigheid zijn er ook Bijbelse begrippen als barmhartigheid en rechtvaardigheid, die ook veel te denken zijn. Ik heb ervaren dat die altijd balans moeten zijn. Maar ik had ook altijd wel een beetje de vraag van, is dat nou helemaal volledig als je die twee woorden gebruikt? En toen ben ik gaan zoeken bij de deugdenleer. Daar kwam ik op een gegeven moment uit. En als je daarover bezig bent, dan kom je bij de vier kardinale deugden van Aristoteles. En die noemt moed, matigheid, rechtvaardigheid en wijsheid. Wie van u kende deze trouwens? Mooi, heel mooi. Ze waren voor mij een handvat om tot afgewogen besluiten te komen. Maar wat ik er wel een beetje in miste, was wat is nou de Bijbelse onderbouwing? Want ja, ze komen natuurlijk bij de wijsgeer Aristoteles vandaan. Wat kun je daar nou mee? Nou, toen ben ik verder gaan zoeken en heb in het boek van professor Graafland, Door het oog van de naald, die gaat in hoofdstuk 12 behoorlijk diep in op de deugden, leer en op de Bijbel. En hij vergelijkt die deugden ook met de deugden uit de klassieke Griekse filosofie. En naast overeenkomsten is er dan ook een heel opvallend verschil. En dat verschil dat hangt samen met de belangrijkste deugd uit de Bijbel, namelijk de liefde om niet. De hieraan verwante deugd van nederigheid wordt in de klassieke deugdenleer als een ondeugd beschouwd. En als eerste wordt nederigheid dan gezien als een vorm van slavenmentaliteit. Terwijl nederigheid in Filippenzen 2 nou juist aantoont om de minste te willen zijn. En de Heer Jezus nam de gestalte van een slaaf aan. Als tweede gaat het in de klassieke deugdenleer om wederkerigheid en gelijkheid. Dus volgens Aristoteles kan er geen vriendschap zijn tussen God en mens. Terwijl de Bijbel een hele andere lijn aangeeft. In plaats van wederkerigheid of straf op de zonde, is er door het offer van Christus behoud. En in de derde plaats richt de Griekse deugdenleer zich op het beteugelen van passies, om een redelijke balans te vinden. En dat is dus niet op God gericht en op een leven in gemeenschap met Christus. Dus die deugdenleer van Aristoteles bood wel handvaten, vond ik. Hebben we de moed om iets te zeggen? Doen we het met wijsheid? Hè? Dat soort gedachten. Maar ja, ik kwam er toch ook weer niet helemaal mee uit. Tot slot, voordat ik nog weer wat verder loop naar een aantal andere vragen, wil ik nog even terug naar Wil Derksen. Het bekende boekje, net al genoemd, Levensregel voor beginners. En daar zitten drie grondregels in. Er zit in stabilitas, toewijding aan mensen. Daar zit in confessio morum, dat is in kleine stapjes mijn leven, inhoud en vorm geven. En obedientie, het aandachtig leren luisteren. Die drie elementen zitten eigenlijk in de grondbeginselen van Benedictus. En Derksen heeft dat ook vertaald naar een aantal praktische regels. En dat maakt hem ook heel populair. Dat is ook heel bruikbaar. Maar ik vroeg me af, en heeft Benedictus nou het ook over nederigheid gehad? Nou, in de regels van Benedictus in hoofdstuk 7 handelt hij over nederigheid. Hij noemt dan 12 trappen van nederigheid die ik hier niet uitgebreid kan benoemen. Wat wel essentieel is, dat Benedictus aan het einde van de 12 trappen zegt, en dan citeer ik hem, zodra de monnik al deze trappen van nederigheid beklommen heeft, zou hij die liefde tot God bereiken die volmaakt is en de vrees buitensluit. Einde citaat. Als het goed is, vinden wij natuurlijk geen vreugde in de deugd op zich, maar in het volmaakte en volbrachte offer van Christus. Dus daar zie je Benedictus, ik kan het niet helemaal nagaan, misschien een iets andere kant op gaan. Ik weet niet hoe Benedictus dat allemaal in zijn tijd heeft bedoeld, dus ik blijf daar een beetje van weg. Maar in het nadenken erover denk je, ja, dat is misschien de kant die we ook niet op moeten. En in onze tijd, en dat wil ik maar heel kort benoemen, verschuift het begrip nederigheid en leiderschap heel erg in de richting van werken vanuit je kracht. Je hoeft niet alles te weten. De maatschappij is vluchtig, dus je kunt niet alles overzien. Er zijn veel tegenstrijdigheden. Niemand is volmaakt. Maar dat is weer een heel ander begrip van nederigheid dan wat we in de Bijbel qua nederigheid zien. Tot zover even wat gedachten over theorie en Bijbelse uitgangspunten. Graag even een moment. Goed, dan zou ik nu willen naar een stuk praktijkervaring van de afgelopen jaren. Met de vraag voor mezelf, hoe vertaalt zich dat nou naar ankerpunten? En hoe werkt dat nou in de dagelijkse praktijk? En ik heb dat opgedeeld in 3 aspecten. Wat heb ik nou door de jaren heen geleerd? 1. 2. Hoe kun je nou omgaan met een achterban? Een achterban is dan ook de kerkelijke gemeente. En 3. Het nut van de intervisie. En dan kom ik samenvattend tot een aantal ankerpunten. Eerste punt wat ik heb geleerd is om geduldig te zijn. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar ik kwam ooit, voordat ik bij het RD kwam, uit een behoorlijk bedrijfsmatige cultuur. En kwam toen bij de RD Media Groep terecht en dat was een veel toedekkende en veel meer indirecte cultuur. Iedereen kent iedereen. Men komt elkaar tegen op het werk en in de kerkraadskamer. En op het huisbezoek. Dus dat maakt het allemaal niet erg makkelijk. En om daar nou leiding aan te kunnen geven, had ik bij mezelf nodig dat ik rust had. Dat ik geduldig was. En ik was echt wel een beetje ongeduldig. En om daar goed zicht op te krijgen, om daar goed mee om te gaan, heb ik met name een aantal, nou, noem het maar, testjes gedaan. Om goed zicht te hebben op mijn eigen karaktereigenschappen en op de karakterisering van de organisatie. Want ik kan u eerlijk vertellen, in mijn enthousiasme verhoogde ik de druk op de organisatie, omdat ik het niet snel genoeg vond. Maar ja, dat betekent dat het nog veel fouter ging. Nou, daar moet je allemaal even achterkomen, daar helpen mensen je dan wel bij. Maar dat doorzien van je eigen profiel, dat weten van hoe zit ik nou in elkaar en hoe zit een organisatie in elkaar en wat is dan wijsheid om te doen, dat heeft heel veel positief effect gehad door de jaren heen. En ik denk dat dat kennen van jezelf ook wel samenhangt met het begrip nederigheid. En in combinatie met geduld heb ik ook geleerd om kalmte en rust uit te stralen. En ik zal u heel eerlijk vertellen, journalisten, dat is echt een heel apart volk, hè? Prima mensen overigens, prima opgeleid. Maar als je iets zegt, dan denken ze altijd dat het niet waar is. Weet u of u wel eens met journalisten heeft gewerkt? Nou, ik weet niet of hoe makkelijk u daarmee omging, maar mij riep dat toch altijd wel iets van irritatie op. Zo van, nou ja, dit is toch gewoon het verhaal. En wat een gezeur, hè? Dat hielp overigens ook niet, want dat versterkte alleen maar dat er zeker wat achter zat. Dus dat was niet handig. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, blijf nou beheers, blijf nou kalm, tel tot 10. Maar ga dan luisteren. En ga actief vragen stellen. Dus ik veranderde mijn irritatie in een actieve houding. En tonen van interesse en de ander ruimte geven. Dus dan buig je het weg, om het zo maar te zeggen. En dat maakte het voor mezelf ook leuk. Je ontdekt dingen. En dat gaf de ander het gevoel van, ja, we kunnen alles zeggen, alles vragen. En er zit toch uiteindelijk niks anders achter. Nou ja, misschien dat in de gemeente ook handig kan zijn. Maar dat mag u zelf ook verder invullen. Het bleek bij mij bij heel veel vragen van mensen, er waren er zo ontzettend veel altijd, ook met de achterban, om eerst echt in alle openheid te luisteren. En door vragen te stellen, echt te doorgronden van wat is er nou aan de hand en wat zit iemand nou echt dwars. En daar zie je wel iets van die regel van Benedictus, van die obedientie. Maar dan ook zonder oordeel luisteren. Nou, dat was wel een oefening, moet ik eerlijk zeggen. Want als ik het dan niks vond, straalde ik dat uit, terwijl ik het helemaal niet door had en zo. Maar goed, dus dat is ook wel moeilijk. Maar dan daarbij ook emoties een plek te geven van mensen. Laat ze dan maar gewoon uitkomen. En wees niet bang voor emoties. Wat dat er gaat is een opleiding tot mediator. Kan ik echt iedereen aanbevelen. Daar leer je dat soort dingen al prima hanteren allemaal. En daar heb je ook echt heel veel gemak van. Wat vervolgens ook een leerproces was, was het geven van volstrekte en eenduidige helderheid. Ik kreeg te vaak van mensen te horen dat ze heel laat in een probleemtraject eindelijk hoorden wat er aan de hand was. En dat maakt mensen buitengewoon argwanend. Mensen hebben recht op helderheid. Het hoeft niet altijd leuk te zijn wat je zegt. En mensen zullen je niet altijd om je nek vliegen. Maar meestal duurt het 4 weken en dan komt er toch wel iets positiefs terug. Van nou, ik ben toch blij dat het gezegd is. Want ik weet nu waar ik aan toe ben. Of ik weet dat de gemeente dit gewoon niet wil. Nou, daar zit er best wel mogelijk in. Men heeft daar toch ook wel weer respect voor. Dat hangt ook samen met het nemen van een besluit. We kunnen allemaal nog wel eens om de hete aardappel heen draaien. En dat roept heel veel irritatie op. Besluitvaardigheid is echt reinigend. Een andere situatie was vaak dat er langdurig over een kwestie is gesproken. Dat er een afgewogen besluit is genomen. Dat we het besluit communiceren. Dat er veel weerstand ontstaat. Dat zien we allemaal heel vaak. Herkent u ook allemaal. En is dan uw ja, ja? Of gaan we dan meebewegen? Of gaan we dan, de een zegt A en de ander zegt B. En de mensen hebben dat allemaal feilloos door. En die kunnen dan een breuk maken binnen de kerkraad of wat dan ook. Zijn we nou echt standvastig als het ook moeilijk is? Blijven we met elkaar staan? En als we dingen fout gedaan hebben, moeten we natuurlijk zeggen en erkennen. Maar dat moet dan ook volmondig zeggen. Maar er is wel iets, mensen morrelen aan ons. En dan, waar zijn we dan? In dat opzicht hebben Wim Kranendonk en ik hebben natuurlijk jarenlang samengewerkt. Wim was hoofdredacteur. En we hadden elke vrijdag een overleg. We gingen altijd buiten de deur even een uitsmijter eten. En dan streken we de week glad. We hielden elkaar dus altijd vast. En we zeiden sorry waar het fout was. En we zeiden nou van alles. Hè. Maar dan was het vervolgens weer goed. En vervolgens hadden we geen privérelatie. Wij zijn in al die 17 jaar nooit bij elkaar privé op visite geweest. Nou, u kunt uw eigen toepassing maken. Hè? Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om heel zuiver te zijn. Ook in rollen. Goed. Dat waren een aantal ervaringen. De vraag is, ik zal hem even herhalen, is dat conform de Heilige Schrift dat je jezelf een rol aandoet? Ja, en ik herhaal hem even. En dat is alleen contact op zakelijk niveau en niet privé. Wij hadden wel indringende persoonlijke gesprekken. Over tal van dingen die ons persoonlijk raakten. Maar we gingen niet een avondje visite doen. En dan hadden we de volgende dag weer een MT-vergadering. Ja, dan hadden we toch een hele gezellige avond gehad. En dan moest ik toch een vervelende boodschap zeggen. Dat wilden we eruit laten. Dus we konden, we keken diep in elkaars hart, dat zal ik u eerlijk zeggen. Maar we konden het wel zuiver houden. Helpt dit? Ja, de vraag is, heb je dan de pet op van de rol? Ik heb het nooit zo beleefd. Want we waren wel eerlijk naar elkaar en open naar elkaar. En we keken elkaar in het hart en we wisten van elkaar waar we stonden. Maar we maakten het niet close wat andere mensen vervelend konden vinden. Maar welke situatie denkt u bijvoorbeeld?
Nou ja, je hebt 17 jaar met elkaar gewerkt, toch? Er kan een situatie worden dat je iemand niet heeft of ziet wordt of hoe dan ook. Is het dan ook...
17 jaar met elkaar gewerkt, kan een situatie voordoen waarbij het heel indringend is, hè? Omdat iemand ziek wordt of zo. Ja. Ik kan u vertellen dat wij zeer indringende situaties hebben meegemaakt samen. Meer kan ik er niet over zeggen, maar die waren heel spannend. Maar we zijn er wel altijd samen uitgekomen. Dus het was geen rol. Zo heb ik tenminste nooit beleefd. Maar ik zie u nadenken. Hè? U mag gerust nog een vervolgvraag stellen.
Nou, het gaat mij dus om het...
Het gaat mij dus om... kijk, het gaat om die... die Bijbelse uitgangspunten. Zelfverloochening. Dus die positie. kijk, wij zijn daar helemaal aan gewend, hè, in onze samenleving. Je hebt dan de pet op van dit en dan de pet op van dat. Maar is dat dan de beantwoording aan wat de Heer Jezus van ons vraagt? Hè? Dat we het dus opdelen in, nou, dat is in die rol en dan niet daarin. Dat is eigenlijk mijn punt. Dus was je mijn collega en je zegt het recht toe recht aan tegen mij bijvoorbeeld, dan moet dat ook kunnen in een privé situatie, om het zo maar even te zeggen. Hè? Altijd, wat mij betreft, altijd dezelfde pet op.
Ja.
Hè? Vanuit de schrift. Maar ik hoor graag een tegenargument.
Ja. Nou, ik ben dat wel met u eens dat je altijd dezelfde pet op hebt. Maar in je... hoe moet ik het zeggen? Laat ik het even als voorbeeld noemen. Je hebt een groep mensen. Nou, neem maar even het voorbeeld van de kerkraad bijvoorbeeld. Laten we gewoon dat voorbeeld eens noemen. En een predikant die gaat regelmatig met de ouderling samen eens een avondje lekker babbelen. Houdt het heel zuiver, zegt alle dingen rechtstreeks tegen elkaar. Is dat nou wenselijk? Dat is wat ik er een beetje mee bedoel.
Mm-hmm.
Hoe ver ga je daarmee? Hè? Dat is een beetje de vraag. En kun je dat doen? En mag je dat ook doen? Dat kan frictie oproepen. Dus Wim en ik hielden dat zuiver, dat bedoel ik ermee. Mm-hmm. Terwijl je wel gewoon jezelf niet verknipte. Mm. Krijg ik hem zo helderder?
Ja.
Voorzitter van de kerkenraad, hij heette Dick en ik heet Hans. En we aten bij elkaar, waren vrienden. Maar in de vergadering, hij was voorzitter, hij zei altijd keurig, en nu heeft dominee de Groot het woord. Hij kon dat keurig scheiden en ik ben diep dankbaar voor zijn vriendschap. Ik zou het jammer gevonden, hij leeft nu niet meer, Dick Hulstein, maar was van de CAE ook in Ede. Maar dat niet gekund zou hebben, dan hadden we afstand gehouden. En ik ben toch dankbaar dat we... Ik ben nog 4 dagen voor zijn sterven nog bij hem geweest in het ziekenhuis. En dat was toch heel ontroerend. We hebben echt veel gedeeld. Zonder dat ons kerkenraadsfunctioneren zou ondermijnen. Of dat anderen daar jaloers op zouden worden. Daar moet je wel iets voor oppassen.
Ja, en dat is wat ik met name bedoel. Wees daar heel voorzichtig in. Ik wil het niet uitsluiten helemaal, hè, als ik dat gewekt heb. Maar wel voorzichtigheid van hoe hou je dat nou allemaal eerlijk en zuiver met elkaar? Ja. Nog een vraag achterin. Ja, de microfoon moet een beetje heen en weer. Maar...
Misschien mag ik een poging doen om het wat bij elkaar te krijgen. Vooral naar de eerste vragensteller. Die pet waar de eerste vragensteller het over had. Dat is wellicht dat wat de Heer Jezus van ons vraagt. Om onszelf te verloochenen en dienstbaar te zijn. En al die elementen uit de schrift die u net naar voren bracht. Maar dat neemt niet weg dat je onder die pet een aantal verschillende functionaliteiten zou kunnen hebben. Waaronder, zoals de tweede spreker het aangaf, je binnen de kerkenraad heel goed met elkaar kunt functioneren en elkaar toch recht in de ogen kunt kijken. Dus dat een sluit het ander niet uit. Ik begrijp de eerste spreker, maar dat hoeft dus geen spanning te zijn. Je kunt de lijn volgen van de Heer Jezus, althans trachten, door genade. En dan toch met verstand met elkaar omgaan.
Ja.
Komt nog iets anders bij. Cultuur bepaald is dat ook. Het is karakter bepaald. Dat geeft het voorbeeld van de kerkraad wel aan. Maar het is ook nog eens cultuur bepaald. Als je in Japan wordt uitgenodigd bij mensen thuis... Dan zul je toch maar, al is het een zaakrelatie, dan zul je toch maar geen nee zeggen, want dan is die voor goed kapot. Maar je moet het wel helder houden. Nou, zo kan ik een heel boekje schrijven over allerlei culturen. Maar dat is dus ook nog eens een keer, dat varieert ook van land tot land en cultuur tot cultuur. Maar misschien heb ik straks na de pauze nog een iets indringender vraag.
Prima, maar de meneer achter u heeft ook nog een vraag.
Nou ja, eigenlijk een opmerking. Kijk, aan deze zaak zitten natuurlijk verschillende kanten. Als ik eraan denk dat bijvoorbeeld onze vader in hun wijsheid gezegd hebben... om in een kerkorde te zetten dat in een kerkenraad... bepaalde graden van verwantschap verboden zijn. Dan, als je dat iets uitbreidt en zegt, nou, je hebt 2 goede vrienden, oké. Maar dan moet het toch wel in een kerkenraad ook echt zuiver blijven. Dat moet dan ook echt het geval zijn, want... als bepaalde families in een gemeenschap alles voor het zeggen gaan krijgen. Kijk, het is ook een stukje wijsheid. Dan kun je zeggen, idealiter moet het allemaal kunnen. Maar toch hebben onze vaderen gezegd, je moet in de kerkorde maar rekening mee houden. Geen vader en een zoon in de kerkraad bijvoorbeeld. En geen twee broers of zo. Ja. Even ter aanvulling een klein dingetje. Maar...
Dank u. Dank u. Goed, dan wil ik nu met u naar het tweede aspect, het omgaan met een achterban. Onze achterban kent heel veel schakeringen, dat weet u ook allemaal. En iedereen probeert te weten te komen, wat is nou uw persoonlijke mening? En hoe verhoudt die persoonlijke mening zich nou tot het spectrum, het brede spectrum waarvoor u verantwoordelijkheid draagt? En er zit ook altijd een zekere spanning in je eigen plek in de achterban, of het hebben van een eindverantwoordelijkheid in een bepaalde organisatie. En mensen kunnen dat gewoon niet altijd scheiden. En dan is respect voor wat een ander zegt of doet, is ook weer wat anders dan het daar voor 100% mee eens zijn. En dat andere standpunt moet je ook wel weer eerlijk aanhoren. Nou, hoe doe je dat nou goed en hoe doe je dat nou verstandig? Dat is nog wel eens een keer spannend. En als je voor jezelf denkt dat je dat wel helder hebt gedaan, dan wil dat nog niet betekenen dat de ander het ook zo ervaren heeft. Want die claimt dat alweer heel snel. Ja, en dat was nou net weer even niet de bedoeling. Bij elke keuze in de achterban zie je eigenlijk wel een beetje een soortgelijk patroon altijd. En ik zeg het maar gewoon recht toe recht aan. Onze achterban is dan kittelachtig, licht geraakt, springt snel op de ketting en velt een oordeel over iemands geestelijke staat. Dat zullen vele leidinggevenden ook herkennen. Ik vond dat niet altijd even makkelijk. Vooral het oordeel over een geestelijke staat vond ik altijd echt wel, dat raakte me eigenlijk altijd heel erg. Er waren mensen die het ook tegen me zeiden, bij de hemelpoort heb ik gelijk. Ik heb dan nooit meer wat gezegd, zal ik u vertellen. Maar dat neem je wel mee naar huis. De manier waarop dat dan gezegd wordt. Of met dit besluit kun je niet voor God verschijnen. Nou, daar ligt heel veel achter, hè. Dat wordt zo gemakkelijk gezegd vaak. Dat ik dacht, poeh. Ik heb daar nooit op gereageerd. Ik ben nooit in verweer gegaan. Ik nam niet zo heel veel mee naar huis, zal ik u vertellen. Maar dit soort dingen raakten me altijd in het diepst van mijn hart. Daar kon ik nooit zo weg mee, zal ik maar zeggen. Dat is wel onze achterban. Aan de andere kant heb ik ook wel erg van die achterban gehouden. Ja, het klinkt misschien een beetje apart, maar zo is het toch ook wel echt. Je houdt er ook van, ook al konden ze me raken. Het is wel, ja, we staan wel op dezelfde Bijbel, ook al werd het soms nare dingen gezegd. Maar het is wel, ja. Er waren ook mensen die zeiden, we bidden voor jullie. En daar kon je ook wel heel blij mee zijn. Dat mensen dat gewoon eens tegen je zeiden. Anderzijds moeten we ook maar gewoon leven met de breuken die er zijn. Dat is ook echt zo. Het is gewoon niet volmaakt. Het krijgen we ook niet volmaakt. Maar, en dat benoemen daarvan, dat kon ook altijd wel weer heel bevrijdend zijn. Ja. Los van dat zocht ik ook altijd wel weer van wat verbindt ons nou? Want wat is nou ons hogere belang waar we met elkaar voor staan? Dat zoeken was vaak wel een zoektocht. Het was het afpellen door vragen te stellen. Maar daar kon je er vaak wel mee komen. En dat hangt ook wel weer samen dan met nederigheid. Hoe sta je er nou zelf in? En iedereen kent de uitspraak wel van Witsius. Hè? In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles liefde. Het is een bekende uitspraak. Maar die was dan ook wel vaak van belang. We hebben overal flanken in de kerk en in de identitaire organisaties. Op een gegeven moment gaf ik wel altijd beide aandacht. Ik probeerde met beide in gesprek te blijven. Ik probeerde te proeven, wat beweegt iemand nou? Ook wat scheidt ons nou? Ook dat maar gewoon te benoemen. Soms heb je flanken nodig om elkaar in evenwicht te houden. Hoe raar het ook is, maar het is toch wel zo. Want beide flanken lopen het risico om helemaal uit balans te gaan altijd. Dus. Nou, zo zat daar een hoop zoektocht altijd in zo'n achterban. Het derde aspect wat ik met u langs wil lopen, is het nut van de intervisie. in periodes die je toch meemaakt van heftige spanning in eigen organisatie of eigen achterban, hielp het mij vaak enorm om met mensen van buiten de directe eigen kring te praten. Ze stonden er wel dicht genoeg tegenaan, om het zo maar te zeggen, maar ze zaten er niet echt in. Ze begrepen wel de gevoeligheden en konden me dan wel helpen om het toch allemaal een beetje een plekje te geven. En dat bracht ook nuancering aan in mijn eigen denken. En dat had ik dan ook gewoon nodig op zo'n moment. Dus ik heb ook jarenlang in diverse intervisiegroepjes gezeten. Er was volstrekte vertrouwelijkheid, zeer grote theologische verscheidenheid, zal ik erbij vertellen. Maar iedereen moest in God geloven, was altijd mijn criterium. Dus we deden gezamenlijk gebed beginnen en eindigen. Maar de verschillen waren echt fors. En iemand die een probleem had, bracht dat probleem in. En het groepje stelde alleen maar vragen. Er was geen mening. En tot mijn verbazing en verwondering, het kon 1 of 1,5 uur duren. En dan was degene die met een stevig probleem zat, had zijn oplossing en zei, stop maar, ik ben daaruit. En niemand had een oplossing aangeboden. We hadden alleen maar gevraagd. Dat is een kunst hoor, want je kunt heel snel wat vinden. Maar alleen maar vragen. En het lukte altijd. We deden dat gemiddeld met z'n 7e. Er waren 2 mensen die wat dichter bij mij stonden. In de eigen achterban, zou ik maar zeggen. En de rest was echt heel ver weg. En ik heb daar ontzettend geleerd om dingen matigheid te geven. Een nuance te geven. Te nuanceren. Er waren nog zoveel gezichtspunten. Dat houdt je dan ook wel heel, zeg maar, klein, nederig. Als je daar dan weer vandaan komt. En de vraag aan u is wel van in hoeverre kunt of wilt u ook dat soort zaken organiseren voor uzelf? Hebben we mensen die onze spiegel durven voor te houden? Organiseren we onze eigen tegendruk, om het zo maar te zeggen? We zitten allemaal op plekken waar mensen ons pleasen, ook als predikant. Want het is fijn als je weer eens even bij de predikant geweest bent. Mensen doen van alles als je belangrijk bent. Maar het is helemaal niet interessant, dat voelen we allemaal. Het gebeurt allemaal wel. Maar we worden allemaal graag gestreeld. Er zit heel veel gevaar in op bepaalde posities staan. Dus hoe organiseer je dat dan? Nou, die intervisie kan daar bijvoorbeeld heel goed bij helpen. Ja. De vraag is, hoe was de samenstelling van de groep? Het gaat niet om de namen, maar de samenstelling. Waren mensen die bijvoorbeeld leiding gaven aan identitaire organisaties, maar dan heel ver weg, die dus een brede bedrijfservaring hadden. Er zaten mensen in die veel meer theologisch geschoold waren soms. Dus vanuit dat aspect dingen konden inbrengen. Ze waren allemaal heel verschillend qua karakter. Daar selecteerde je op, om het zo maar te zeggen. En het waren allemaal mensen die volstrekt te vertrouwen waren. Want er ging heel veel over tafel. Ben ik helder genoeg?
Ja, het zegt nog niet zoveel over de specifieke inhoudelijke deskundigheid van de mensen die
ik heb aangekomen. Als het gaat over specifieke inhoudelijke deskundigheid, dat was niet vaak het item. Het ging meer, zeg maar, om wijsheid. Dat laat ik het zo benoemen. Ja? Goed. Wat daar dan ook vaak wel gebeurde, is het benoemen van wat zie je nou bij iemand en wat voor emotie zie ik nou. Dus dat soort elementen zaten daar ook in. Maar dat hielp altijd wel heel goed. Goed, tot slot wil ik met u naar de ankerpunten. Nou, door die hele mix heen heb ik gezocht naar van wat zijn nou ankerpunten om tot een afgewogen besluitvorming te komen. En het zal niemand verbazen dat als eerste kwalificatie dan naar boven komt de nederigheid als grondtoon. Filippenzen 2. En dat is geleerde nederigheid die in zichzelf ook geen goed meer vindt. Het ontledigd worden van onszelf. Geleerd hebben te buigen. Verootmoedigd tegen de achtergrond van de aangrijpende verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Zoals dat verwoord is in vraag en antwoord 18 van de Heidelbergse Catechismus. En de vraag en antwoord kent hij natuurlijk, maar ik noem hem toch maar, want hij is zo inhoudelijk mooi. Dat wordt gezegd, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan is het antwoord, er zit iets juichends in, hè? Onze Heer Jezus Christus. En dan komt het, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken is. Dus verootmoedigd in onszelf. Maar ook hartelijk verblijd, omdat het buiten onszelf ligt. Persoonlijk toegepast maakt dat ons vergevingsgezind en ook afhankelijk, maar ook kwetsbaar naar anderen. We beseffen dan dat we persoonlijk geen licht zijn. Het was tijdens een lezing van professor Van Vlastuin een poosje terug over Jonathan Edwards. Die zegt maar dat we het licht in God reflecteren. En dat geeft een heilige ontspannenheid. We doen het niet voor onszelf. En het eigene van christelijk leiderschap in de context van vele postmoderne benaderingen is dat zijn zaak niet failliet kan gaan. Een leider wordt dus nooit dan op zichzelf teruggeworpen. Het blijft een goddelijk beroep. We dienen God in het ambt van christelijk leider in een eenheid van hoofd, het intellect, hè, en het hart, het brandende licht, waarin de liefde brandt. En persoonlijk zou ik aan het begrip nederigheid nog een aantal begrippen willen toevoegen. Dat is in de eerste plaats wijsheid als ankerpunt. Salomo bad er natuurlijk al om. En dat draagt in zich voorzichtigheid en verstandigheid. Op het goede moment, met de goede toon, geen aannames zonder diepe doorvragen, emotie en ratio in balans, altijd in een leerproces en ook kwetsbaar. Dat was de tweede, dus ik heb nederigheid, wijsheid, dan kom ik bij rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid om werkelijk recht te doen. De moed om alleen te durven staan. Niet mee te huilen in het bos met wat iedereen goed of mooi of traditioneel vindt. Helderheid te geven. Jezelf ervoor over te hebben, maar ook zorgvuldig om te gaan met macht en ook grenzen durven te trekken. En als vierde, matigheid. Ik las vorige week nog in Praams, maar dat Calvijn heel veel matigheid had. Het is heel mooi om dat in dat boek weer te lezen. Maar matigheid heeft iets in zich van mildheid en bescheidenheid en zelfverloochening. Geen applaus zoeken, maar wel aanspreekbaar zijn op je daden, relativeringsvermogen en nuancering. Dus samengevat heb ik werkelijk nederigheid geleerd, dan in beginsel. Het diepe en het onderscheidende element is het zijn dan van een geredde zondaar om vanuit deze houding, met wijsheid, rechtvaardigheid en matigheid, tot een oordeel of tot een gesprek te komen. Ik dank u voor uw aandacht.